Heer Jezus, dank u wel voor uw presence, voor uw aanwezigheid, voor uw nabijheid. Heer, als iets de kracht is van de kerk, als iets het geheim is van de kerk, als iets de vreugde is van de gemeente en van ons persoonlijk leven, dan is dat uw aanwezigheid, uw nabijheid, uw tegenwoordigheid. En we bidden dat ook door het woord heen er iets van mogen proeven. Open de ogen van ons hart om te zien hoe u kijkt. Laat ons zien door uw ogen. En raak ook onze ogen aan. En Heilige Geest, doorwaai deze plaats en blaas door het woord. Het ontmoet ons hier. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. Het is een hele goede morgen. Want, en dat vind ik echt heel mooi, vandaag dan gaat ook de centrumlocatie echt van start. Ja! De deuren gaan open. En vorige week was er al de try-out. De groep van 50 die had een samenkomst, dat was nog besloten, nog niet open voor anderen. En Mark vertelde al, joh, dat was zo bijzonder al. En ik weet niet, hebben jullie zijn preek ook teruggehoord? Je kunt de preek terugluisteren, een aantal mensen hebben dat al ontdekt. Ook de preken van de centrumlocatie, die kun je terugluisteren op de website. Het is heel mooi om op die manier ook verbonden te blijven. En we zijn één kerk, één Jezus, één Heer, één visie, twee locaties. Het is mooi om ook verbonden te blijven. Vandaag dus echt die deuren open en Mark die appte en hij zei, er gaan mensen komen die nog nooit in een kerk zijn geweest. Amen. En er gaan mensen komen die al heel lang niet meer in een kerk zijn geweest. En dat wekt grote verwachtingen. Wat een vreugde, zei Mark. Hij zei, wat een vreugde en wat een voorrecht om in die levens te mogen spreken. En weet je, als ik dat dan hoor, dat maakt mij dan zo ontzettend benieuwd. En zo ontzettend nieuwsgierig. Want als je kijkt in de Bijbel, dan zie je dat als God iets van plan is, dan roept hij mensen. Is het wel eens opgevallen? Dus God is van plan om een volk te maken wat zijn eigendom zal zijn. Een volk waarin hij wil wonen. En dan roept hij Abraham. En dan maakt hij een begin met Abraham. Eeuwen later heeft God een plan om dat grote volk te bevrijden uit Egypte. En dan roept hij Mozes. En als we dan een sprong maken, bijvoorbeeld naar Handelingen. Maar je ziet het op talloze plekken. Als God dan van plan is om Europa te bereiken en Klein-Azië, et cetera, met het evangelie. Dan is daar een aanbiddingsdienst in de stad Antiochië. En dan roept hij Saulus en Barnabas. Dus als God roept, dan heeft hij een plan. En als God een plan heeft, dan gaat hij mensen roepen. En wij ervaren echt dat we geroepen zijn als stadskerk om die binnenstad in te gaan. Dat ervaren we echt als een roeping. En er zijn dus 50 mensen die hebben die roeping ervaren om daar gehoor aan te geven en te zeggen van, dit jaar, elke zondag ben ik daar. Dus als wij de roep ervaren, als 50 mensen uit ons midden de roep ervaren, betekent dat dus dat God iets van plan is in de binnenstad. En dat maakt mij dus ontzettend nieuwsgierig, alleen al naar vandaag. Als er dus mensen komen die nog nooit in de kerk zijn geweest. God is iets van plan. De Vader wil zijn vaderhart openbaren. Daar ben ik heel benieuwd vanmiddag al naar getuigenissen die daar vandaan gekomen. Het mooie is dat de Vader dat niet alleen daar wil doen, maar ook hier. Mag ik een amen? Ja. En ik wil ons heel erg oproepen om te gaan bidden en betrokken te zijn op die centrumlocatie. Gewoon dat we bidden, Heer, leid mensen naar die plek. En dat kan bijvoorbeeld door media heen. Mark die had al een radio-interview afgelopen week bij RTV Noord. Er stond al een persbericht in de Groninger Gezinsbode en ook op de site van RTV Noord. Ze doen van alles met Instagram, dus Heer, leid mensen door de media heen, uiteindelijk naar die plek. Maar ook dat mensen via persoonlijke uitnodiging gewoon die plek kunnen gaan vinden. En wij kennen de uitdrukking bid en werk. Ja? Oké, ik wil er eentje aan toevoegen. Bid en winkel. Dat werkt heel goed. Ik was een paar weken geleden in de binnenstad, in een kledingzaak. En ik maakte daar een praatje met de kledingverkoper. En dat was hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Uiteindelijk komt er altijd de hamvraag, wat doe jij? Nou, mijn voorganger. Ik ben dominee van de Stadskerk. Nou, heb je ook een heel, heel mooi gesprek. Afijn, waar het op neerkomt, was een alleraardigste kerel. En hij zei, joh, maar als mensen in mijn winkel komen en ze zien mijn kale hoofd en ze zien mijn grote baard en ze zien mijn dikke oorbel en ze zien mijn dikke tattoos, dan denk ik, wat voor gast is dat? En ik zei, joh, maar je bent toch hartstikke een mooie kerel? Ja, hij zegt, dat ben ik ook. Maar dan komen mensen pas achter als ze een praatje met me maken. Ik zeg, nou ja, super. Maar ik zei, joh, en toen kwamen we ook op de binnen. Ik zei, weet je, het zou zomaar kunnen dat jij ook denkt dat kerken zo kijken. Maar ik zei, we hebben straks in de binnenstad, Platform Theater, gewoon een hele mooie locatie. Ja, super als je daar eens heen gaat, man. Oh ja? Ik zei, ja. Dus het idee... Je mag hier ook komen met een tattoo en een baard en een kaal hoofd. Ik weet niet. Begrijp me goed, hè? Begrijp me goed. Het gaat mij erom dat de drempel voor zo'n persoon om gewoon even in de binnenstad waar die helemaal thuis is te komen kijken, lager is. En de drempel om iemand dan uit te nodigen om daar naartoe te gaan ook. Vat je? Dus maak budget vrij, bid en winkel. Ja? Mooi. Ik ga de Bijbel open doen. Vanuit de Johannes-serie, de Jezus-manier. En de vraag die daar centraal staat is, hoe kijk jij? En wat zie jij? Als je kijkt in de spiegel, als je kijkt naar een andere persoon, of als je kijkt naar de Heer Jezus. En de andere vraag die erbij hoort is, hoe kijkt Jezus? En wat ziet Hij? En wat is eigenlijk de Jezus-manier? En we willen heel graag leren om te groeien in het zien zoals Jezus ziet. Want dat zal ons echt dichter bij het vaderhart van God brengen en ook dichter bij elkaar. En daarom tot de kerst het Johannes-evangelie, de Jezus-manier. En we zoomen in op een aantal gesprekken waar het dan gaat om de vraag, wat zie jij? Wat zie jij? En hoe ziet Jezus? En wat we daarvan kunnen leren. En vandaag gaan we naar Johannes 1. De roeping van Nathanael, een van de eerste leerlingen die Jezus roept. Wat zie jij? Johannes 1 vers 43. De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem, ga met mij mee. En Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij kwam Nathanael tegen en zei tegen hem, we hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken. Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. Uit Nazareth? Zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. Jezus antwoordde, ik had je al gezien voordat Filippus je riep. Toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël, zei Nathanael. Jezus vroeg, geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien. Waarachtig, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe, jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Ja, Jezus, hij is zijn bediening begonnen. De doop in de Jordaan ligt achter hem. Hij had de stem van de Vader gehoord. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Hij had de doop met de Heilige Geest ontvangen, als een duif was die neergedaald. Hij had de drievoudige verzoeking in de woestijn door Satan doorstaan. En gesterkt door de Geest komt hij dan uit de woestijn en begint hij aan zijn bediening. En het eerste waar hij mee begint, dat is het roepen van zijn eerste leerlingen. En het gedeelte voorafgaand aan wat we gelezen hebben, had hij Petrus en Andreas uitgenodigd om bij hem te komen. En in de eerste zin die we lazen, daar staat dan: de volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. En daar ontmoette hij Filippus. En als je dat zo leest, dan zou je zomaar kunnen denken: hé, dat gaat over een gewone beslissing van de Heer Jezus. Hij besluit om naar Galilea te gaan. Het gaat erover een gewone ontmoeting met Filippus die hij daar tegenkomt. Maar hier is meer aan de hand dan een gewone beslissing of een gewone ontmoeting. Het is de regie van de Vader. Want wij weten uit Johannes 5 wat Jezus over zichzelf zegt. Hij zegt daar: de Zoon kan niets doen uit zichzelf. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. En wat het dus betekent is dat Jezus ergens in die ochtend, of ergens ook in die periode, gewoon de intimiteit met de Vader heeft gezocht. Dat hij rustte aan het hart van de Vader. Zoals Roelof vorige week ook benoemde. De Zoon van God intiem met zijn Vader. En de Vader kon de vaderlijke agenda fluisteren in het hart van de Zoon. En de Zoon ontving richting. En het was vanuit dat hemelse gesprek en de intieme omgang met zijn Vader dat hij wist: het is tijd om naar Galilea te gaan. Want de Vader is aan het werk in Filippus. Het is tijd om een beslissing te nemen, want de tijd is nu. En op de achtergrond van dit verhaal waar we nu induiken, daar is de hemelse regie van de Vader. Die zijn Zoon gebruikt om het werk op aarde voor hem te doen. En op de achtergrond van alles wat nu voorbij gaat komen, daar klopt dat liefdevolle vaderhart van God. Op zoek naar de eerste leerlingen die hij aan Jezus wil geven. En zo gebeurt het dat Jezus onderweg is naar het noorden, naar Galilea. En daar ontmoet hij, ogenschijnlijk toevallig, Filippus. Ga met mij mee. Doorgaans kozen leerlingen hun eigen rabbi. Jezus doet het anders. Jij bent gekozen. Ga met mij mee. En dan volgt daar het tweede, ogenschijnlijke, toevallige, dat zinnetje. Filippus kwam Nathanael tegen. Een oppervlakkige lezing zou nog kunnen denken van: hé, dat is grappig, Filippus komt Nathanael tegen. Wat mooi. Maar wij weten op de achtergrond van deze geschiedenis, daar is de hand van de Vader door het leven van de Zoon. En daar is het bonkende vaderhart, wiens liefde uitgaat naar Nathanael. En dan is daar die ontmoeting, en ik vind het zo fantastisch, die Filippus, en er wordt eigenlijk heel... Daar wordt eigenlijk heel weinig over Filippus gezegd. Hij zweeg, zal ik maar zeggen. Maar hij heeft Jezus gezien en herkend als Messias. Dus hij is, je kunt het lezen, hij op de toppen van zijn longen, je proeft het enthousiasme. Er staat een uitroepteken. Hij gaat naar Nathanael en hij zegt: we hebben de man gevonden. We hebben de man gevonden over wie Mozes al geschreven heeft. We hebben de man gevonden over wie de profeten het hebben gehad. Hij komt bijna niet uit zijn woorden, zo enthousiast is hij. En je ziet gewoon Nathanael opveren. Dit wordt mooi. Jezus, vervolgt Filippus dan. Jezus, de zoon van Jozef. Jezus uit Nazareth. En zodra dat woordje Nazareth valt, dan zie je Nathanael als het ware weer terugveren. Nazareth. En dat kun je opmaken uit dat zinnetje wat hij dan zegt. Uit Nazareth? Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Even pauze. Wat zie jij? Hoe kijk jij naar deze reactie van Nathanael? En wat hoor jij als jij Nathanael hoort zeggen uit Nazareth? Kan uit Nazareth iets goeds komen? En doorgaans wordt Nathanael neergezet als een zeurpiet. Als een probleem. Nathanael die geërgerd is. Nathanael die geïrriteerd is. Een beetje schampert uit Nazareth. Kan daar iets goeds vandaan komen? En sommigen zeggen, ja weet je, Nathanael zelf, hij komt uit Cana, vlakbij Nazareth. Je had natuurlijk rivaliteit tussen die dorpjes. Rivaliteit die je natuurlijk tussen de Groningse dorpjes hier helemaal niet hebt. Had je toen wel. Cana, Nazareth. Kan daar uit Nazareth iets goeds komen? Anderen zeggen, joh, Nazareth, dat was gewoon klein en onbeduidend. En dat Nathanael zich ergert van, ja, maar hey, de Messias, die moet uit een bekende plek, uit een beroemde plaats vandaan komen. En toch niet zeker uit zo'n klein, onbeduidend dorpje als Nazareth. En heel vaak wordt er naar Nathanael gekeken als een probleem, als een twijfelaar, als een sepsis, als een man die geërgerd is over de optie dat de Messias daar toch vandaan zou kunnen komen. Nathanael, de zeurpiet. Maar hoe kijkt Jezus naar hem? Want uiteindelijk belandt Nathanael in de nabijheid van Jezus. Want Filippus, dat vind ik zo mooi. Als Nathanael dan zegt, uit Nazareth kan daar iets goeds vandaan komen. Dan gaat Filippus niet duwen. Hij gaat niet forceren. Hij zegt simpelweg, kom en zie. Ga zelf maar kijken. Dat vind ik zo mooi. Filippus die had zo'n zin om Nathanael te overtuigen van Jezus. En als Nathanael dan aanvankelijk zijn schouders op lijkt te halen. Weet je wat ik dan zou doen? Ik zou hem toch een pep talk beginnen. Ik zou hem bij zijn schouders pakken en zeggen, jongen, je weet niet wat je zegt, man. Huppakee, aan de jurk omhoog trekken en die kant op nu. Ik zou misschien een discussie beginnen. Ik zou allerlei argumenten op hem afvuren. Ik zou hem misschien klemrijden om te zeggen van, joh, je kunt niet anders dan nu gaan. Maar Filippus weet, de beste manier is gewoon om te zeggen, ga zelf maar kijken. Het mooie is dat dan Nathanael inderdaad opveert en die gaat naar de Heer Jezus toe. En hoe ziet Jezus Nathanael? Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Weet je, dat raakt mij. Jezus ziet geen probleem aankomen. Nee, Jezus, hij ziet de persoon. Jezus, die begint niet over gedrag. Jezus begint met een identiteitsuitspraak. Hij is een mens in wie geen bedrog is. Jezus ziet geen probleem. Jezus ziet een persoon. Jezus ziet geen zeurpiet. Jezus ziet een zoeker. Hij weet, daar is honger in het hart van deze man. Hij weet, daar broeit iets in dat innerlijk. Daar is zelfs een vleugje urgentie aanwezig. Want als die Nathanael aanvankelijk terugveert uit Nazareth, dan veert hij ook weer op. Want hij wil het wel onderzoeken. En Jezus zegt, hier is een oprechte zoeker. Dit is geen geërgerde man. Dit is geen geïrriteerde man. Uit Nazareth kan daar iets goeds vandaan komen. Uit Nazareth. Komt de Messias uit Nazareth? Jezus weet dat Nathanael oprecht verrast was. Want Nathanael is thuis in het woord. Nathanael kende zijn Bijbel. De kans is supergroot dat hij, terwijl hij geroepen werd, de schriften aan het bestuderen was. En hij wist vanuit de profetieën, het moest toch Bethlehem zijn? Hij is oprecht verrast dat God blijkbaar anders werkt dan hij had verwacht. Dat God op manieren werkt die hij niet kon verzinnen. Dat God dingen doet die niet passen in zijn plaatje, maar het is toch van God. Daar had Nathanael tijd voor nodig. En Jezus ziet hem komen. Niet als probleem, maar als persoon. Niet als zeurpiet, maar als zoeker. En daar waar wij mensen zien als probleem, ongemerkt dan duwen wij hen weg. Ongemerkt wijzen wij en dan creëer je afstand. Maar daar waar wij iemand zien als persoon, zoals Jezus dat doet, dan wijzen wij niet, maar dan wenken wij. Dan duwen wij niet, maar dan nodigen wij dichterbij. En dat is precies wat er gebeurt. Jezus wenkt. Jezus ziet de persoon. Jezus erkent de zoeker. En let op wat Nathanael dan zegt als hij dat proeft. Waar kent u mij van? Zo gauw mensen denken dat wij hen zien als probleem, trekken ze zich terug. Sorry, oké, ik ben al weg. Maar als mensen proeven dat wij hen zien als persoon, voelen ze zich gekend, geliefd, gezien. Waar kent u mij van? Nathanael voelt zich gezien. Hij voelt zich gekend. Hij voelt zich geliefd. En daardoor durft hij dichterbij te komen. Waar kent u mij van? En Jezus die had, dat is mijn persoonlijke overtuiging, dat hij dat in de intimiteit met de Vader al ontvangen had. Een woord van kennis over Nathanael. Joh, ik zag je al onder de vijgenboom zitten. En ergens kun je denken van ja, dat is een beetje makkelijk, want dat was wat mensen in die tijd deden. Bomen gaven schaduw en er gebeurde van alles onder die bomen. Schoonmaken, de was doen, studeren. Maar Jezus zegt nee, de vijgenboom. Ik zag je onder de vijgenboom. En Nathanael die voelt zich dubbel gezien. Niet betrapt, maar ontdekt. En dan en roept hij het uit als een blad aan de vijgenboom. Hij zegt, Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. Dat gaat snel. Ja, maar dat gaat ook snel. Als jij je gezien weet, als jij je gekend weet, als jij je geliefd weet, dan gaat het hart open en dan komt het binnen. U bent de Zoon van God. U kent mij. U bent de Koning van Israël. U bent de man die ik verwacht. U bent het einde van mijn vragen. U bent het antwoord in mijn zoektocht. En wat Jezus dan zegt. Geloof je, omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien. Even pauze. Wat zie jij? Hoe kijk jij? Wat hoor jij als Jezus dit zegt? Geloof je, omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Hoor je verwijt? Nou zeg. Eerst is het allemaal niks en dan zeg ik van joh, je zat onder die boom en nou, ineens ben ik alles. Was het ongeduld van Jezus? Hoeveel meer heb je nodig? Joh, ik ben Messias. Wat hoor jij? Als je die zin en die woorden van Jezus hoort, welke toon, welk hart? Ongeduld? Geliefde broer, geliefde zus, op de achtergrond van deze geschiedenis is de regie van de Vader. Op de achtergrond van deze geschiedenis bonkt het liefdevolle vaderhart van God, dat niets liever wil dan die Nathanael dicht aan zijn hart. Eten dan zijn tafel. Welkom aan huis. En Jezus had in de intimiteit met de Vader dat allemaal begrepen. En wil instrument zijn om Nathanael daar te brengen aan dat liefdevolle, bonkende vaderhart van God. Wat hier klinkt, is de klank van het goede nieuws van het evangelie. Geloof je? Omdat ik je zei dat je onder die boom zat? Het is de ontroering van Jezus. Als een volgeling zegt, Heere Jezus, u bent het. Het is gewoon dat Jezus zich geraakt weet in zijn hart. Oh, Vader, dank u wel. Hier is iemand die proeft wat er leeft in uw hart. Er is iemand die snapt dat hij gezien is en geliefd is. Want Jezus is het gezicht van de Vader, de stem van de Vader, vertolkt het hart van de Vader. En daar is ontroering. Alsof de Vader nauwlettend toekijkt en dat ziet gebeuren. Ja, mooi. Geloof je, omdat ik zei dat je onder die boom zat? Ontroering. Wat zie jij? Het is niet zo moeilijk om te denken dat God ongeduldig met je is. Dat fluistert Satan wel in. Dat fluistert de wereld wel in. Dat popt wel op uit je oude vlees. Het is veel moeilijker om door de waas van dat vlees en die wereld te zien dat het liefdevolle vaderhart hartelijk klopt voor jou. En Nathanael is helemaal hoog tot de botel. Hij zegt, dit is het einde van alles. Ik heb zoiets moois gezien. Hij is helemaal in de gloria, in de euforie. En Jezus zegt dan, je zult nog grotere dingen zien. Ja, jij denkt dat je al heel veel gezien hebt. Nou, dat is nog maar een klein begin. Ik heb nog zoveel meer. En dat is zo mooi. Daar waar een persoon zich gezien weet. Niet als probleem, maar als persoon. Erkend weet. Niet als zeurpiet, maar als zoeker. Dan gaat het hart open. En dan komt daar niet alleen van, oh, ik heb Jezus nodig. Maar ook een verlangen om hem te kennen. En Jezus weet dat vanuit het gekend zijn van Nathanael zegt hij, nu mag je mij kennen. Je zult grotere dingen zien. Je zult de hemel open zien. En dan zegt hij zoiets moois. Hij zegt, waarachtig, ik verzeker jullie. En als dat er staat, dan weet je, er komt een hele belangrijke koninkrijkswet. Een belangrijk principe uit het koninkrijk van God. En dan zegt hij, waarachtig, ik verzeker jullie, jullie zullen de hemel geopend zien. En de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. En Jezus, die kiest zijn woorden zorgvuldig uit. Want dit is de droom van Jacob. Daar refereert hij aan, weet je nog, Jacob. De vluchtende leugenaar Jacob. Had het eerste geboorterecht gestolen van Esau. Esau wil hem vermoorden en hij moet vluchten. En hij vlucht dan naar zijn oom Laban. En van het begin waar hij, van het ouderlijk huis naar oom Laban is 800 kilometer. En in die reis door de wildernis, waarin van alles is gebeurd. Misschien wel rovers of bandieten of koude of hitte of honger of dorst. Er gebeurt van alles. Hij had er een bestseller over kunnen schrijven. Hoe overleeft één man in de wildernis, is maar één dingetje opgeschreven. En dat is dat moment dat Jacob moe is. Het wordt donker, hij gaat liggen en krijgt een droom. En dan droomt hij over die ladder. Die ladder die op de aarde staat en tot in de hemel reikt. En met engelen van beneden naar boven en weer terug naar beneden. En zie staat er, en zie, en zie, en zie. Het staat er wel 4 keer. En dan ziet hij de Heer. En dan hoort hij de Heer. En de Heer zegt, ik ben met je. En ik laat je niet alleen. Het zal je goed gaan. Wees niet bang. En dan wordt Jacob wakker. En dan, oh, dan is hij met eerbied vervuld en ontzag. En dan zegt hij, waarlijk, de Heer is in deze plaats aanwezig. En ik heb het niet geweten. Dit moet wel de poort naar de hemel zijn. Dat is waar Jezus aan refereert. Hij zegt, je zult het zien zoals Jacob het zag. De poort naar de hemel. De geopende hemel. Engelen van beneden omhoog en van omhoog naar beneden op mij. Oftewel, ik ben de ladder. Even pauze. Als wij kijken naar Jacob in de wildernis, wat zien we dan? Het is zo makkelijk om daar een leugenaar te zien. Een leugenaar, een bedrieger, op de vlucht vanwege alle stommiteiten die hij heeft uitgehaald. Op de vlucht om het opnieuw te gaan proberen bij zijn oom Laban. Een leugenaar. Of zie je een ladder? Zie je een ladder van de aarde naar de hemel, een open hemel. Een geopende hemel boven de leugen. Een geopende hemel boven bedrog. Een geopende hemel boven gebrokenheid en pijn. Een geopende hemel, een poort naar de hemel, de aanwezigheid van de Heer. Zelfs op een man als Jacob die het niet had verdiend. Als je van een afstandje naar Jacob kijkt, denk je, jongen, wat heb jij daar een zootje van gemaakt? Wat zien wij, de leugenaar of de ladder? En hier is Jezus en zegt Nathanael, jij weet je gekend, nu mag je mij kennen. Je mag mij kennen als de ladder. Je mag mij kennen als degene die jou gaat brengen in de geopende hemel. Die jou zicht gaat geven op de Vader die daar is. Het mag. Je mag mij kennen. Geliefde broers en zussen, ik wil je een vraag stellen. Wat zie jij als je in de spiegel kijkt? Zie je een zeurpiet? Een zonderling? Een zondaar? Of een zoeker? Iemand die op zoek is naar liefde. Iemand die op zoek is om gekend te zijn. Iemand die gezien wil worden. Wat zie jij als je kijkt naar de ander in de gemeente? Op je kring? Misschien de broer of zus naast je? Zie je een zeurpiet? Zie je een probleem? Of zie je een zoeker? Zie je een persoon? En als je nadenkt over hoe Jezus over jou denkt of hoe Jezus jou ziet, wat zie je dan? Ongeduld? Of ontroering? Omdat jij zegt, in al mijn gebrokenheid en imperfectie, Heere Jezus, u bent mij kostbaar. Ik heb u nodig. En als je kijkt naar de wereld om je heen of je eigen leven, zie je dan de leugen? De gebrokenheid? De pijn, de zorgen, de moeite. Of zie je de ladder, de geopende hemel. Met de laatste treden in de leugen, in de pijn, in de gebrokenheid. Mag ik vanmorgen één ding zeggen? Wij hebben de Heilige Geest niet nodig om in onszelf of in de ander of in de wereld de zeurpiet te zien. We hebben de Heilige Geest niet nodig om in onszelf of de ander of de wereld het probleem te zien. Wij hebben de Heilige Geest niet nodig om in het hart van de Vader ongeduld te zien. Een verwrongen godsbeeld. En we hebben de Heilige Geest niet nodig om overal de leugen of het bedrog te zien. Of de ellende of de gebrokenheid. We hebben de Heilige Geest nodig om mensen te zien als zoekers. Die hunkeren naar liefde en gekend te zijn en gezien. We hebben de Heilige Geest nodig om het hart van de Vader te kennen zoals het echt is. Ontroerd als een zoeker zegt, ik wil u kennen. We hebben de Heilige Geest niet nodig om de leugen te zien of de ellende, dat zien we wel. We hebben de Heilige Geest nodig om te midden van al die dingen de ladder te zien. Dat de Vader zegt, mijn hart bonkt voor jou. Ik geef jou niet op. I don't give up on you. Ik plant gewoon mijn ladder, mijn zoon, te midden van al die dingen. En je bent gezien in de storm van het huwelijk. Je bent gezien en gekend in de moeite die je hebt in de relatie met je kinderen. Je bent gezien als de financiën er beroerd voor staan. Je bent gezien als je God zoekt en je lijkt hem maar niet te kunnen vinden. Je bent gezien. En niet als probleem, maar als persoon. Niet als zeurpiet, maar als zoeker. En je wordt ontvangen met een hart dat zich geroerd weet als jij komt. Hoe zie jij? Hoe kijk jij? De Jezus manier. Je bent geliefd als persoon. Zijn hart is ontroerd als hij komt. En de ladder vertrekt vanuit jouw hart naar de hemel. Want Jezus woont in jou. En lieve mensen, het is zo belangrijk dat wij de Jezus-manier omarmen. Want als wij de Jezus-manier kennen, dan kunnen we als Jezus zijn voor de ander. Zullen we gaan staan? We gaan bidden. Heer Jezus, dank u wel voor hoe u kijkt. En dank u wel voor hoe u ons ziet. En wij kijken zo vaak zo anders. Als er iemand op ons toekomt, dan zien wij zo gauw het probleem. Maar niet de persoon. Als wij naderen tot u, dan menen wij zo vaak ongeduld te zien. In plaats van dat wij uw hart kunnen ontroeren. Omdat u ervan geniet. Als een zoeker zegt, ik heb u nodig. En ik verlang naar u. Vader, wat zien we toch snel de dingen die stuk zijn. Wat kunnen we dan toch roepen en zoeken en schelden en kwaad zijn. Wat bent u dan? En u zegt dan, kijk toch naar die ladder. Die staat er middenin. De hemel is zoveel dichterbij dan je denkt. Het vaderhart bonkt. Met zoveel meer liefde voor jou dan je denkt. O Heer Jezus, vergeef ons. Vergeef mij. Ik wil geen problemen zien met personen. Ik wil geen leugen zien met een ladder. Ik geloof echt dat de Heer Jezus vanmorgen onze ogen wil aanraken. Dat hij onze ogen wil genezen. En lieve gemeente, is het niet zo dat wij soms zo blind zijn voor de persoon. Zo blind zijn voor de ladder. Het is zo goed om dat te erkennen. Om dat te belijden. En om te zeggen, Heer Jezus, raak onze ogen aan. Laat mij zien zoals u ziet. En ik denk dat de Heer Jezus zegt. Lieve broer of zus, waar je ook staat. Mag ik je ogen aanraken? Ik wil jou vernieuwen. Ik wil dat doen. Je hoeft nu niet te gaan werken. Je mag rusten. En je laten aanraken. In je hart. Je ogen. Om te zien zoals Jezus ziet. Als jij hier zit vanmorgen. Als jij hier staat vanmorgen. En je wilt dat gebed tegen Jezus zeggen. Kom Heer Jezus. Laat mij zien zoals u ziet. Dan mag je handen even uitstrekken. Om het ontvangen. Maak maar een ontvangend gebaar Heer Jezus. Het spijt me. Ik wil zien zoals u ziet. Raak mij aan. En dan gaan we het gebed zingen. Laat me zien zoals u ziet. En daarna gaan de bidders, tijdens het lied gaan de bidders naar het kruis. En je mag ook voor je laten bidden. Raak mijn oog aan. In Jezus' naam.